Aanstaande maandag is er een tussenkomst van jou over die nieuwe, wat in de pers verkeerlijk eigenlijk de nieuwe raffinaderij genoemd werd van Exxon. Het gaat over een constructie van een zogenaamde delayed coker in het mooie Engels. Dat is een raffinage-eenheid die zware olie omzet in lichte producten enerzijds en een kooksresidu anderzijds. Kooksen, dat is een soort steenkool eigenlijk. En meneer Wassenberg, u gaat een vraag stellen aan schepen Mark van Peel van de haven. Welke vraag en waarom?
Ja, ik heb die vraag gesteld omdat, je hebt dat goed omschreven, dat is een installatie die de zwaarste types van petroleumbronnen, petroleumbrandstoffen kan omzetten in andere brandstoffen. En er is wel wat ongerustheid ontstaan, omdat je daarmee ook de zogenaamde teerzanden kan gaan verwerken. En Exxon geeft dat eigenlijk ook met zoveel woorden toe, dat dat een van de redenen is waarom dat...
En teerzanden, even voor de luisteraars, teerzanden, ja. Dat zijn die hele zware bitumineuze zanden die men of bovengronds of ondergronds uitgraaft of laat...
Ja, klopt. Dat is eigenlijk een soort van mengeling van zand en stenen, waar dat een hele dikke petroleumsubstantie onder zit. Lijkt een beetje op asfalt. Een beetje heel, heel zwaar. En daar heb je dus inderdaad een bijzondere installatie voor nodig om dat te kunnen verwerken. En die teerzanden worden onder andere gewonnen in Canada. Exxon heeft er zelf ook winningen van teerzanden. En die worden in zeer milieuschadelijke omstandigheden gewonnen. En ja, wij zijn er echt niet voor te vinden dat we, terwijl dat de economie eigenlijk toe is aan een complete transitie naar hernieuwbare energie, dat wij dat soort brandstoffen zouden gaan importeren in Europa. En vandaar dat ik daar eigenlijk van de schepen wil horen of hij daarmee opgezet is, hoe hij daar naar kijkt. En wij zouden eigenlijk graag de boodschap meegeven dat wij, net zoals dat we om dezelfde redenen schaliegas niet zien zitten in Europa, vinden wij ook dat men nu niet moet beginnen met teerzanden te gaan importeren die dan hier verwerkt zouden worden om zo een soort van bruggenhoofd te hebben voor de import van die teerzanden uit Canada in West-Europa.
Zo'n eenheid dient om heel zware producten, eigenlijk het zwaarste product van de raffinaderij, om te zetten naar een soort kolen, kooks enerzijds en lichte, hoogwaardige, in de zin van meer marktprijs, hebbende producten anderzijds. En dat is nu de zwaarste fractie van de raffinaderij die daarin gestoken wordt. En dat hebt u wel een punt. Dat kan in principe, kan er ook teerzandolieën in gestoken worden, omdat die ook zo zwaar zijn. Maar een andere factor die speelt, is gewoon dat tegen, ik heb hier de grafiek gevonden ergens, dat dus momenteel wordt dat product, daar wordt hele zware stookolie van gemaakt, daarvoor fuel, bunkerfuel, dus voor hele grote schepen gebruikt wordt. En ik zie hier dat er dus in 2015 de zwavelspecificatie, dus de milieunorm van die brandstof voor die schepen, dus voor die zware olie, vermindert van 1% zwavel maximaal naar 0,1%. Dat is voor emission control areas, dat is eigenlijk de volledige Noordzee. En dan, ik ben niet zeker of dat al echt beslist is, tegen 2020 voor de EEZ, dat is dan de Exclusive Economic Zone, daar momenteel mogen ze daar nog 3,5% zwavel in zitten hebben, zakt dat naar 0,5%. En het komt er eigenlijk op neer dat dus die zware fractie, zonder teerzanden zelfs, dat die dus niet meer verkocht krijgen als brandstof voor die schepen. Dus ze moeten die gaan omzetten. En misschien is dat gewoon de reden om dat te doen. En heeft het weinig met teerzanden te maken?
Ja, dat zou ik graag met u veronderstellen. Waren het niet zo dat Exxon ook wel zelf aangeeft dat een van de potentiële manieren om die installatie in Antwerpen te gaan gebruiken is net over die teerzanden? Want ik ben het wel met u eens. Ik heb op zich ook geen enkel probleem met die
teerzanden. Dat hebben ze zelf aangegeven?
Ja, ik heb ook zelf ook geen probleem uiteraard met het feit dat een raffinaderij zich voorbereidt op nieuwe Europese wetgeving, waar we trouwens heel erg zelf voor gevochten hebben in het Europees Parlement om ervoor te zorgen dat die zwavelgehaltes naar beneden gingen. Zeker op plekken waar dat veel bewoning is in de buurt van zeevaart. Dus heel de omgeving van Noordwest-Europa, het kanaal, onze havengebieden enzovoort. Dat is van een heel belangrijke gezondheidsimpact voor heel veel Europeanen. En dat betekent inderdaad, zoals u zei, dat een deel van die brandstof die vandaag in de klassieke scheepvaart wordt gebruikt, dat die properder zal moeten en dat er inderdaad een fractie is die men op een andere manier gaat moeten verwerken. En als die installatie daarvoor dient, heb ik daar uiteraard geen probleem mee. Maar Exxon geeft zelf heel duidelijk aan dat ze ook andere bedoelingen hebben, dat ze dat zeker niet uitsluiten. En we zijn natuurlijk extra bezorgd als je ziet dat Exxon een van de belangrijkste lobbyisten is, ook bij de Europese instellingen, om te trachten om ook de normering van de brandstof die gebruikt wordt in onder andere in transport in Europa, om daar toch druk op die besluitvorming te zetten en ook mogelijk te maken dat brandstof afkomstig van teerzanden gunstig behandeld worden in die wetgeving. Mm-hmm. En Exxon heeft ook zelf teerzanduitbatingen, dus we zijn daar toch niet erg gerust in. En we willen echt net zoals de strijd die dat we gevoerd hebben tegen schaliegas, het feit dat we dat helemaal onverstandig vinden dat je daar in Europa mee zou beginnen. Net zoals we destijds heel hard gestreden hebben tegen de komst van een grote steenkoolcentrale in de haven van Antwerpen, willen wij ook dat die poort dicht blijft voor teerzand. Omdat wij, ja, je ziet toch als je dat soort producten op de markt blijft brengen, Dat hindert heel erg de transitie die we nodig hebben naar meer duurzame energie, naar meer duurzame brandstoffen, ook in het transport.
Eigenlijk hangt of ze daar veel teerzanden in zullen verwerken of niet, een beetje af van de capaciteit van die eenheid. Want met de huidige oliën die ze nu verwerken, die lichter zijn, heb je een bepaalde hoeveelheid residu. En als die capaciteit van die nieuwe eenheid overeenstemt met de hoeveelheid residu die ze nu hebben, dan zullen ze niet veel teerzanden extra erin kunnen verwerken. Maar als ze die veel groter bouwen, dan is het waarschijnlijk wel de bedoeling om dat wel te doen. Maar
het is ook een investering die, waar dat Exxon zelf van zegt dat ze hopen dat die 30, 40 jaar zal renderen.
Ja, sowieso. Dus, hè?
En als je ziet dat de markt heel erg blijft duwen om al die onconventionele fossiele brandstoffen toch nog uit de grond te gaan halen. Ja. Ja, wij willen eigenlijk dat soort ontwikkelingen de pas afgesneden wordt. Omdat blijft de andere ontwikkelingen gewoon blijft hinderen.
Ja, maar waarschijnlijk weten ze het zelf al. Ik heb eventjes gezocht naar de capaciteit van die eenheid en nergens gevonden. Wat ik wel gevonden heb, is de capaciteit, want daarover wordt er weinig gesproken, van de nieuwe eenheid die ze geloof ik aan het bouwen zijn, naast de deur, bij Total. Want eigenlijk gaat dat over een heel gelijkaardige zaak. Ik heb dat gisteravond na ons gesprek nog eventjes opgezocht. Dat is een solvent deasfalteringseenheid. Het komt er eigenlijk op neer, opnieuw, je gaat uit die zware fractie die nu naar die olie gaat voor die schepen, en die in de toekomst dus strenger zal worden, de norm, die ga je dus eigenlijk vernietigen door enerzijds er dus de bitumen uit te extraheren, dus een andere methodologie dan die koker. Ja. Maar het is opnieuw dezelfde bedoeling om die zware fractie te vermijden. Maar daar heb ik geen protest of bezorgdheid over gehoord. Hoe komt dat?
Ja, ik denk dat de voornaamste reden is dat Exxon zelf heel actief is in die markt. Ik zeg het net, ze hebben ook eigen winningen daarvan van teerzanden in Canada. Die zijn trouwens zeer gecontesteerd. De hele Canadese en Amerikaanse milieubewegingen zijn al jaren tegen in het geweer, omdat de impact ervan op het leefmilieu en de omgeving rampzalig is. En als je dan ziet dat Exxon zelf toch in haar communicatie ook wel meegeeft dat een van de redenen is waarom ze dat doen. Total speelt dat misschien slimmer, ik weet het niet. Ik heb bij Total die indicatie nooit gehad. Maar wat dat betreft is mijn algemene positie ten aanzien van die ontwikkeling is hetzelfde. Hè? Als morgen zou blijken dat Total zin heeft om schepen te laten toekomen in de haven van Antwerpen met teerzanden die ze dan in hun installatie zouden willen verwerken. Ja, het gaat mij niet om het bedrijf Exxon of het bedrijf Total en de ene anders te behandelen dan de andere. Ik denk dat het gewoon is een kwestie van dat soort brandstoffen niet op de markt te brengen in Europa. Mm. En als Total daarmee zou beginnen of zou indicaties geven dat ze dat van plan zijn, dan mag u van ons dezelfde reactie verwachten.
Ja. U had de vraag maandag of dinsdag. Is het maandag of dinsdag of hangt het ervan af?
Dat durf ik niet te voorspellen. Het is een interpellatie die vaak pas dinsdag aan bod komt. Zo'n beetje vanaf hoe snel de gewone agenda afgehandeld wordt maandag.
Die dus aan de bestuurder van de haven van Antwerpen gevraagd wordt, de schepen. Maar je had het ook, dat is wel interessant, ik wil er nog eventjes op terugkomen, een paar minuten, over de Europese wetgeving. Het is allemaal heel ingewikkeld en zo, maar er was een plan, geloof ik, om die teerzandolieën een soort etiket op te plakken van die zijn vervuilend. Ja. En gaat dat niet door, heeft Europa gezegd van nee. Dus je moet wel nog altijd de extra emissies die er gaan zijn, geloof ik, melden. Maar wat is de situatie daar?
Dat is voor alle duidelijkheid nog niet beslist. Hè. Dus dit is een dossier dat in de zogenaamde medebeslissingsprocedure zit. Dus waarbij dat je een voorstel hebt van de Europese Commissie, dat dan behandeld wordt door de Europese Raad, door de landen, zeg maar, en door het Europees Parlement. En nu zitten we in de fase dat, dat er na de eerste lezing, waar al wat discussie geweest is, eigenlijk vooral ook heel veel over biobrandstoffen in het kader van deze richtlijn, dat dit binnenkort terugkomt. En er zijn inderdaad wel verontrustende berichten wat dat betreft. Waarbij dat ik denk dat het werk voor het Europees Parlement ook nog niet achter de rug is. Dus je hebt gelijk, er wordt heel erg geduwd langs alle kanten. Hetzelfde geldt voor de biobrandstoffen. Er zijn natuurlijk ook ganse sectoren die daar belang bij hebben. Ja, die voeren op dit moment een gelijkaardig lobbywerk als hetgene wat gebeurt voor die teerzanden. En we zijn daar nog niet aan het einde van de rit, maar dat is wel iets wat toch wel...
En we hadden daar ook nog, dus we hebben enerzijds het eerst dat het gaat over de aardolie en dan de biobrandstoffen gaat eigenlijk over de producten. We hadden ook nog de discussie, ik herinner me dat er een brandstofkwaliteit directive, fuel quality directive, was ooit jaren geleden al opgesteld. En die kwam er eigenlijk op neer dat de belastingen op brandstoffen, op benzine en diesel dus vooral, om concreet te zijn, eigenlijk moesten bepaald worden door een CO2-uitstoot vooral. Dat ging er dus op neerkomen dat ofwel de tax voor benzine naar boven zou moeten gaan, naar beneden zou moeten gaan, of die van diesel naar boven zou moeten gaan. Ja. Natuurlijk om die budgetten van de overheden niet helemaal om zeep te helpen, zou de diesel dus duurder moeten worden.
Maar wat is het? Het lastiger maken dan het is, dat ging over een andere richtlijn. Oh. Dat was de zogenaamde Energy Tax Directive, dus de richtlijn in verband met de energietaxatie.
Schouden ze dingen zelf doorheen, ja.
Ja, en omdat dat een wetgeving is die te maken heeft met fiscaliteit, veronderstelt dat als je daar iets aan wilt wijzigen, dat al de 28 Europese lidstaten akkoord zijn. Fiscaliteit valt nog altijd onder de vetorechtregeling, waarbij dat één lid van de Europese Unie, als dat niet akkoord is, dan gaat dat niet door. Dus er is wel een initiatief geweest om die energietax aan te passen, maar dat zit helemaal in het slop, omdat eigenlijk van dag 1 bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk heeft laten verstaan dat ze daar helemaal niks aan gewijzigd willen zien.
Maar dat is wel eigenaardig, want dat is juist het Verenigd Koninkrijk die wel een hoge tax heeft op diesel.
Ja, maar dat heeft niet te maken met...
Ik dacht dat het vooral de Duitsers waren, de transportsector, die zouden tegen zijn.
Ja, maar die zijn om andere reden tegen. De Britten zijn gewoon tegen, omdat zij vinden dat Europa zich niet te bemoeien heeft met haar fiscaal stelsel. Ja. Maar het klopt dat wat daar op tafel lag en ook in het Europese parlement over gediscussieerd is. Trouwens, Kathleen van Bremt was daarin voor onze partij, SPA, schaduwrapporteur voor dat dossier. Wat wij daar inderdaad op tafel hebben gelegd is... De toepassing van uw fiscaliteit op basis van de energieinhoud van uw brandstof. Terwijl dat vandaag gelinkt is aan onder andere aan de CO2-uitstoot. Ja. En het probleem daar is inderdaad dat als we daar niks Europees aan kunnen wijzigen, dat je heel moeilijk kan afdwingen dat...
Maar als je alles samentelt, is het toch weinig geleerd dan CO2-uitstoot, want de tax op benzine is... als je alles samen in BTW plus taxen en zo, dan is die veel hoger dan voor diesel, terwijl het de CO2-uitstoot maar een klein beetje hoger is dan voor diesel.
Ja, dat is juist, maar vandaag mogen Europese lidstaten eigenlijk grotendeels zelf beslissen hoe dat ze die taxatie toepassen. En het probleem daar is dat je dan situaties hebt zoals in België, waarbij dat traditioneel diesel goedkoper is dan benzine. Zou je dat volgens de nieuwe voorstellen van de Europese Commissie, die het zoals gezegd helemaal niet zullen halen, ligt helemaal vast aan, door de lidstaten. Als je dat zou toepassen, dan zou je een andere logica krijgen. En dan zou normaal gezien diesel duurder worden dan benzine op termijn. En dan zou je ook, als je daar een beetje ernstig in bent, stoppen met een situatie waarbij dat heel wat sectoren voordelen genieten, vooral voor het gebruik van diesel. En dat zorgt dat eigenlijk wel we een veel te verdieseld wagenpark hebben. Dat er ook geen incentive is, bijvoorbeeld in de transportsector voor zware voertuigen, om te zoeken naar alternatieven, want die diesel blijft altijd ontzettend goedkoop. En daar zitten we echt wel wat mee vast, maar dat krijgen we niet gedeblokkeerd in Europa, zolang dat er enkele lidstaten zijn die niet willen.
Mag ik nu concluderen dat het, zoals in België, het confederaal Europees overlegmodel over milieu en normen compleet faalt?
Nee, dat zou ik niet zeggen, maar het probleem is dat elke keer als het over waarom
niet? Want er is toch, het is hetzelfde model. Hè? In plaats van dat er één instituut die basis is, dat het parlement of de regering, zijnde dus de commissie, Nee, zijn het die 28 deelstaten die hier gaan beslissen wat er moet gebeuren? Ze moeten allemaal een veto geven. En in Vlaanderen, in België zien we hetzelfde fenomeen als het over de klimaatonderhandelingen gehad, die al 2 jaar vastzitten.
Ja, maar je snijdt een paar bochten af. Ik vind dat het Europees model heel moeilijk is, maar wel werkt in samenwerking tussen raad en parlement. Maar het voorbeeld dat we net hebben gebruikt is eentje waarbij dat er inderdaad nog een systeem van vetorecht is. En dat zou je moeten afschaffen.
Ja, maar dat is juist het confederaal model, hè, waarbij je met 28 of met 4 hier moet overeenkomen van hoe het zal zijn en dat iedereen kan...
Maar je stemt niet met meerderheden tegen minderheden en zelfs niet met gekwalificeerde meerderheden tegen minderheden. Er is gewoon een model waarbij dat één lidstaat, zelfs als de 27 anderen voor zijn, regelgeving kan tegenhouden. En het is vooral in die zaken dat Europa er echt niet in slaagt om stappen vooruit te zetten. De rest gaat mij ook vaak veel te traag. En is niet milieuvriendelijk en progressief genoeg. Maar daar heb je wel een systeem dat stap voor stap ervoor gezorgd heeft dat ook in België, als we ergens milieuwetgeving kunnen aanscherpen en verstrengen, is dat heel vaak onder druk van Europa. Dus we zetten vaak sneller stappen vooruit in Europa dan in de lidstaten. Maar het klopt dat in de regelgeving waar dat een vetorecht geldt, ja, daar zit je gewoon vast. Als je één lidstaat hebt die niet wil,
Maar het is natuurlijk, ik ben een beetje aan het spelen op de discussie rond het confederaal model. Want in België hebben we dus wat de klimaatbesprekingen betreft een confederaal model waar we dus niet met 28, maar dan met 4, dacht ik, rond de tafel moeten zitten. En elk van die deelstaatjes, Brussel, Wallonië, Vlaanderen en federaal dan, en nationaal, kan dus beslissen om de zaak tegen te houden. Wat gebeurt? En het is al 2 jaar dat die besprekingen vastzitten. Dus dat werkt dus.
Maar ik ben daar helemaal niet blij mee, hoor. Maar dat geldt voor alle mogelijke zaken waarin dat België een standpunt moet innemen.
Maar het is opvallend dat u het confederaal model verdedigt.
Nee, je moet mij geen woorden in de mond leggen.
Maar ik probeer het af te breken, dus dat ik geen gelijk heb.
De manier waarop er in Europa beslist wordt.
Maar u bedoelt dan, het hangt ervan af waarover het gaat, bedoelt u? Dat soms is het een confederaal model en soms is het een meer democratisch model.
Ja, het zijn gewoon 2 verschillende systemen, maar dat klopt. En we gaan de komende jaren gaan we dat heel vaak zien in de praktijk. Als je een linkse regering hebt in Wallonië en een rechtse federale regering en een rechtse Vlaamse regering, dan zou het wel eens kunnen dat op heel veel domeinen België daar eigenlijk een beetje met zijn vingers zit te draaien in de Europese Raad, omdat het niet lukt om tot standpunten te komen.
Ja, ja, ja.
En op dat moment kan je misschien, als het over leefmilieu gaat, mag je bijna beleiden dat we maar een kleine lidstaat zijn. Mm-hmm. En de besluitvorming misschien niet altijd blokkeren, omdat we niet te veel stemmen vertegenwoordigen, maar dat gaat wel problematisch zijn de komende jaren. Daar ben ik het heel erg mee eens. Elke keer als één gewest een stap vooruit wil zetten en het andere gewest niet, ja, dan hebben we gewoon als Belgische overheid, als Belgische staat in het Europees debat hebben we gewoon geen stem. Dan gaan we er altijd zitten met de officiële mededeling dat we geen mening hebben.
Dank u wel, Tom Wassenberg. Ik ga stoppen met u te plagen met het confederaal model.
Ja, ik plaag me daar niet mee, maar ik dacht dat we het over de haven en over het podium gingen hebben. Maar ik denk dat het gewoon een probleem is als in elk systeem. Als één iemand de regelgeving kan tegenhouden tegen een grote meerderheid in, dan werkt zo'n systeem niet. Hè, zo eenvoudig is dat.
Ja, het was alleen maar omdat we via die discussie over de brandstofnormen dan daarop uitkwamen, hè, op dat soort... Zoals je zegt, waar we met 28 dat er aan eentje is, die kan de zaak tegenhouden. Maar dus wat de vraag dus naar Mark van Peel aanstaande maandag of misschien dinsdag over de flexikoker van Exxon en de teerzanden.
Voilà, ik hoop dat hij zich daartegen uitspreekt, dat hij niet zit te wachten op teerzanden in Antwerpen, net zoals
we zullen benieuwd wat hij zegt. Bedankt, Toon Wassenberg van de SPA.
Ja,
tot de volgende
keer.
Dag.